Mooie mijlpaal vandaag. Ik zit hier tegenover de meest invloedrijke man van Nederland, als ik de Volkskrant mag geloven. Feike, welkom. Leuk dat je hier tegenover mij wil zitten en mee wil werken aan de podcast.
Ja, mooi, maar niks.
Feike Siebesma wel te verstaan, CEO van DSM, de Dutch State Mines, dacht ik.
Klopt.
Feike, wat is jouw rol eigenlijk in het dagelijks leven? Want naast het dagelijks leven doe je ook nog een hele hoop erbij, maar laten we eens beginnen bij het dagelijks leven.
Dank je voor dit interview en deze podcast, Marnix. Leuk dat je dat doet. Ik ben inderdaad Feike Siebesma, de CEO, voorzitter, raad van bestuur, hoe je het wil noemen, van Koninklijke DSM. Ooit inderdaad de staatsmijnen of later Dutch State Mines. Of eigenlijk vandaag de dag zijn we niet meer echt Dutch. We zijn geen onderdeel van de staat. We hebben ook geen mijnen meer, maar de drie letters hebben we nog wel. En sommigen noemen het doing something meaningful. En proberen zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij op het terrein van voeding en duurzame energie. En dat is eigenlijk wat DSM doet. En ik probeer daar leiding aan te geven.
Ja, en dat doe je nu sinds 2009, dacht ik.
Zeven. Ik ben nu 12 jaar, iets meer dan 12 jaar CEO van DSM en 20 jaar lid van de Raad van Bestuur. Ja, een hele tijd.
Oké, en dat zit in Heerlen. Dat is natuurlijk omdat daar de mijnen ook zaten.
Ja, het hoofdkantoor staat in Heerlen, waar vroeger de mijnen zaten van DSM rondom Geleen, Heerlen, Eurmond enzovoort. Ook Venlo. Ik in heel Limburg hadden we mijnen. 1902 is DSM opgericht als onderdeel van de overheid, omdat er kolen gevonden werd in het zuiden van Nederland. En dat ging in toenemende mate als brandstof dienen voor Nederlandse huishoudens. Na de Tweede Wereldoorlog draaide zo'n 40% van de huishoudens van Nederland op de kolen van DSM. In hun verwarming en koken en al dat soort dingen. In de jaren 60 zijn de mijnen gesloten. Omdat er gas gevonden werd in het noorden van Nederland. Dat is wel interessant, want die gaat ook nu weer gesloten worden. Ja. Dus we krijgen een tweede energietransitie in Nederland. En wij waren net ervoor in de jaren 50, 60 al naar chemie aan het gaan. Dus toen de mijnen gesloten werden, kon DSM doorgaan als een chemiebedrijf. En toen ik kwam bij DSM in 98, zijn we langzaam ook die chemie gaan afbouwen. En die hebben de laatste 10, 20 jaar eigenlijk geheel gestopt en de bulkchemie en verkocht. En zijn we een science-based, op wetenschap gebaseerd bedrijf geworden. Veel meer innovatie, veel meer R&D uitgaven op het terrein van voeding. Goede gezondheid, goede ingrediënten, vitamines, mineralen, probiotica en dat soort dingen. En duurzame materialen voor nieuwe energie enzovoort. En dat is DSM van vandaag, 25.000 medewerkers, 10 miljard omzet, meer dan 200 locaties over de hele wereld. Het hoofdkantoor staat in Heerlen, maar we zitten over de hele wereld.
Oké, en genoteerd ook aan de beurs?
Ja, de Nederlandse overheid heeft in de jaren 60, eigenlijk toen 70, toen de mijnen gesloten werden en het eigenlijk niet meer van belang was voor Nederland en gewoon een chemiebedrijf werd, toen gedacht, dan moet ik die aandelen ook verkopen. Want dan als overheid heb ik er niks meer mee. En de Nederlandse overheid heeft alle aandelen naar de beurs gebracht. En de laatste decennia zijn we gewoon een beursgenoteerd bedrijf.
Ja, en jullie zitten aan de Euronext, dacht ik.
Ja, Amsterdam Stock Exchange, dat is een onderdeel van de Euronext. Ook, we zijn een van de grotere Nederlandse bedrijven, zit dus ook in de AEX, de 24 grootste bedrijven in Nederland, of in de Euronext 100, de 100 grootste Europese bedrijven.
Oké, want de Euronext is de Nederlandse beurs dan waar je aangenoteerd bent en de AEX is eigenlijk de Nederlandse economie, een trekker die dat volgt.
Ja, het is nog iets complexer. De Nederlandse beurs heet de Amsterdam Stock Exchange, dat is een onderdeel van een Europees gebeuren met de Franse beurs. Dat heet dan de Euronext, waar de Amsterdamse beurs onderdeel is van de Euronext. En dan heb je op de Amsterdamse beurs bepaalde indices. Je hebt de grote bedrijven, de AEX, waar DSM een onderdeel is, zijn de 24 grootste. Dan heb je de AMX en de ACSX. Dat zijn drie indexen aan die Amsterdamse beurs.
Oké. En dan vallen jullie binnen de 24ste grootste. Is daar nog een ranking in of is dat gewoon...
Ja, er is een ranking in. Daar zijn we halverwege die 24, denk ik, zo'n beetje. Okay. Er zijn bedrijven die weer groter en kleiner zijn. En afhankelijk van hoe groot je bent, heb je een groter gewicht in die AEX eigenlijk.
Ja. En daar heb je een Unilever en een Philips, denk ik, boven je staan.
Ja, en Shell is ook iets groter dan DSM.
Okay. Ja, precies. Nou, dan weten we dat in ieder geval. Weet je wat DSM doet. Interessant, je vertelde dat jullie over zijn gegaan van een chemieconcern eigenlijk nu naar een onder andere voedings... een bedrijf dat meer richt op voeding.
Ja.
Dat is ook waar jouw achtergrond ligt. Biologie. Moleculaire biologie, dacht ik.
Moleculaire en medische biologie, klopt. En daarna nog bedrijfskunde.
Ja, ik kan me een beetje iets ervoor voorstellen. Ik zou er niks van weten, denk ik. Maar waar komt dat vandaan? Jouw passie voor dit bedrijf? Tenminste, ik neem aan dat je er een passie hebt als je er zoveel voor doet. Want waar is het allemaal begonnen bij Feiken?
Middelbare school. Het leven, nog steeds, boeide me enorm. Het is eigenlijk een wonder dat het leven bestaat en hoe dat moleculair biologisch allemaal in elkaar zit. En dat er mensen ontwikkeld worden en geboren worden en dieren en organismen en dat die ademhalen en dingen kunnen doen. Als je ziet hoe complex dat in elkaar zit, is het fascinerend. En die fascinatie bracht me tot de studie biologie en daarin dan moleculair medische biologie. En toen ik ging afstuderen, toen denk ik, ja, ik wil eigenlijk geen onderzoek doen. Ik wil ook geen onderwijs gegeven. Ik wil naar het bedrijfsleven. Ik begrijp biotechnologie. Ik denk, ja, moet ik nog wel iets erbij doen? Toen heb ik bedrijfskunde erbij gedaan in Rotterdam, waar ik moleculaire medische biologie in Utrecht heb gedaan. En toen had ik die twee studies gedaan. En toen denk ik, ja, dan moet ik eigenlijk bij het grootste biotechbedrijf van Nederland gaan werken. Dat was toen de Gisbocades. Heb ik toen een brief naar geschreven. Toen kreeg ik binnen 2 weken een afwijzing dat er geen behoefte was aan zo iemand als ik.
Oh.
Toen heb ik opgebeld dat een foutje geweest moest zijn, toch. Of ik niet toch 10 minuten een keer op gesprek kon komen. En uiteindelijk deden ze dat. En toen ben ik gebleven. Ja, zo is het gekomen.
Ja, want dat bedrijf is uiteindelijk opgegaan in DSM, dacht
ik? Ja, in 1998 is Gisbocades overgenomen door DSM. Omdat DSM van de chemie eigenlijk wel kijken, kunnen we niet iets meer in de biotechnologie en gaat die geen impact hebben, de biochemie en dat soort dingen. En toen zijn wij bij DSM gekomen en ik iets later, een jaar later in de raad van bestuur. En toen zei ik, god, dat is een goede stap die jullie gedaan hebben om ons te kopen. Maar ik zou je nu verder moeten gaan, niet alleen ons binnenhalen, maar je zou eigenlijk de hele bulkchemie moeten gaan verkopen en een heel ander bedrijf moeten gaan worden. Nou, dat was even nadenken natuurlijk, want DSM was gewoon een bulkchemisch bedrijf dat ook een beetje een uitstapje maakte in de biotechnologie. En uiteindelijk werd dat uitstapje de hoofdrichting van het bedrijf.
Ja, en dus sinds 1999 zei je in de Raad van Bestuur uiteindelijk.
Ja, 2000 kwam ik in de Raad van Bestuur, zo'n 19, bijna 20 jaar geleden. En in 2007, 12 jaar geleden, CEO.
Ja, en... niet zomaar CEO, want jij hebt best wel een behoorlijke visie ook. Gemiddelde CEO, of ja, ik weet niet of ik nu te kort door de bocht ga in ieder geval, maar er wordt altijd veel associatie gemaakt met het creëren van aandeelhouderswaarde bij grote bedrijven, multinationals, aan de beurs genoteerd.
Ja.
Jij hebt daar een iets andere mening over, heb ik wel eens vernomen.
Klopt. Ja, natuurlijk als bedrijf ben je beursgenoteerd, je moet winst maken, je hebt aandeelhouders, die kan je niet teleurstellen. Maar er is ook een hoger doel dan dat en dat is een bijdrage te leveren aan deze samenleving. Ik denk dat je als bedrijf jezelf niet kan distancieren van de samenleving, je bent er een onderdeel van. Elk bedrijf heeft ook een verantwoordelijkheid op te pakken om haar rol in de samenleving te spelen. En dat betekent goed te zorgen voor de ecologie, goed te zorgen voor de maatschappij, voor de mensen, naast het genereren van aandeelhouderswaarde. Nou zeggen sommige bedrijven dat mooie bijdingetjes zijn die je kan doen, MVO of CSR en dat soort dingen. Ik kijk er iets anders tegenaan. Wij geloven in die triple P filosofie, people, planet, profit. Op al die drie dimensies. zowel economisch als ecologisch als maatschappelijk, je bijdrage leveren, die alle drie even belangrijk zijn als bedrijven, niet de bijeffect. En dat betekent dat je ook in de kern van je bedrijf een bijdrage moet leveren en niet aan de randen van je bedrijf. En dat probeer ik met DSM, dat proberen wij, om in de kern van ons bedrijf een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Staat dat soms op gespannen voet met aandeelhouderswaarde creëren? Soms, maar dan moet je maar met die spanning omgaan. Is er soms spanning tussen korte en lange termijn? Ook, dan moet je daar maar mee om kunnen gaan. Dus er zijn, zoals je terecht zegt, wel een aantal spanningsvelden af en toe.
Ja, dat is niet de makkelijke weg die je daarmee kiest, denk ik.
Nee, dat klopt. Dat klopt, omdat als je eigenlijk maar weinig maatschappelijke of ecologische waarden zou toevoegen, je daar gek genoeg in deze wereld niet al te veel kritiek voor krijgt. Als je heel veel vervuilende of heel slechte dingen doet, krijg je kritiek ervoor. Maar als je geen goede dingen doet, en ook geen al te slechte dingen, maar ook geen goede dingen, krijg je daar eigenlijk maar weinig kritiek op. En als je dan gewoon heel veel aandeelhouderswaarde toevoegt, dan doe je het eigenlijk goed. Dat is eigenlijk, zoals je terecht zegt, de makkelijke weg. Ik vind dat niet juist. Ik vind als je eigenlijk heel weinig toevoegt, ook op in maatschappelijke zin en ecologische zin, zou je daar wel over bevraagd moeten worden. Maar terecht, zoals je zegt, dat gebeurt niet of heel beperkt. En daarmee hebben wij misschien niet de gemakkelijke route gekozen, maar wel de route waar ik in geloof.
Ja, want dat is sociaal ook heel aanvaard om daar ook prima een behoorlijke sloot met geld mee te verdienen. Ik bedoel, in het bedrijfsleven, inderdaad, als je het niet te hard vervuilt, vinden mensen dat prima, omdat het zichzelf allemaal terugverdient.
Ja.
Terwijl als je bij een goed doel bijvoorbeeld veel geld zou verdienen, wat wel eens voorbij is gekomen volgens mij, dan is het land te klein.
Mm-hmm.
Ergens denk ik ook wel terecht, want mijn eerste gevoel is ook dat het wrang voelt. Tegelijkertijd kan het best wel eens zo zijn dat diegene bij het goede doel zijn competenties veel beter benut dan iemand die de voorzitter van de raad van bestuur van een oliebedrijf is.
Ja.
En waar we vandaan komen volgens mij is heel sterk een learn, earn, return systeem. Waarbij je eerst studeert. Je hebt dan bedrijfskunde en biologie gedaan. Of moleculaire biologie zelfs. Nu flink bezig volgens dat model in het earn stuk. En dan zou je vervolgens misschien na je pensioen nog bij een stichting kunnen gaan werken.
Nee.
Of het geld in een goed doel kunnen stoppen om het allemaal maar weer terug te geven.
Nee, maar niks. Nee. Ik begrijp dat learn, earn, return wel. Maar ik ben het niet helemaal mee eens. En zo zie ik mijn eigen rol niet. En natuurlijk, in het eerste deel van je carrière of je leven kan je leren. En dan ga je het verdienen en dan ga je het teruggeven. Ja, ik begrijp het concept wel een beetje. Maar ik vind het niet helemaal juist, want waarom zou je eerst moeten earnen om te returnen? Dat je eerst moet learnen, iets moet leren, dat begrijp ik. Maar dat earn en return, daar heb ik het moeilijk mee. In die zin dat ik vind, tijdens dat je geld verdient, earn, kan je ook returnen. En dat proberen wij als DSM. Ik zou niet weten waarom je het eerst allemaal privé moet verdienen, om het dan privé weer terug te geven. Laten we gewoon kijken of je tijdens het werkzame leven in zo'n bedrijf kan zorgen dat het bedrijf de goede dingen doet. Dat lijkt me een veel beter model dan in die periode van earn, dat al die bedrijven alleen maar proberen winst te maximaliseren en dat daarna een paar rijke filantropen het weer terug gaan geven. Dat
lijkt mij ook niet heel inefficiënt.
Nee,
maar
dat is niet het model wat we zouden moeten hebben. En diegenen die dat doen, dat is prima. Daar is niks op tegen. Maar zou niet het hoofdmodel moeten zijn. Dus in die zin bevraag ik een beetje dat learn, earn, return model.
Ja, dus dat zouden we eigenlijk gewoon moeten integreren. Dat is wat jullie ook doen, denk ik.
Klopt.
Dus eigenlijk intrinsiek zorgen dat je een waardevolle bedrijfsvoering hebt.
Exact.
Breed waarde genereert.
Klopt.
En Ja, daar mag dan best een mooi bedrag mee verdiend worden, denk ik ook. Want,
ja, salaris blijft altijd een lastig onderwerp. Wat verdient iemand in het bedrijfsleven? Wat verdient een ondernemer? Wat verdient een voetballer? Wat verdient een televisiepresentator? Er is natuurlijk altijd een inkomensongelijkheid en ergens is dat ook goed. En ergens als die inkomensongelijkheid te groot wordt, is dat niet meer goed. Dat er enige incentives zijn, is goed. Wij hebben daardoor een model in DSM dat we heel bewust onder de mediaan willen betalen. Dus het zijn nog steeds allemaal aan de top waarschijnlijk hoge bedragen, maar we proberen heel bewust een beleid te hebben dat we de mediaan van beneden proberen te benaderen, om niet dat haasje over effect te hebben.
Ja. Ja, hoeveel dat dan allemaal is, dat weet ik niet. Lijkt me ook niet zo heel relevant voor dit gesprek. Wat ik interessant vind als je over dit soort thema's praat, is het woord duurzaamheid natuurlijk heel veel een woord wat daar veel op van toepassing is. Mm-hmm. Hou jij je ook veel mee bezig in die zin? Ik denk dat je daar twee vormen van hebt. En eigenlijk de eerste waar ik eens op in zou willen gaan is, zeker bij de beurs. Vaak hebben bedrijven kwartaalcijfers. Dat is heel erg korte termijn gedachtegoed. Ja. Dat heeft Paul Polman, die heeft volgens mij in zijn tijd, de CEO van Unilever, die heeft gezegd, ik knikker die kwartaalcijfers eruit. Mm-hmm. Ze ontslaan mij toch niet in mijn eerste week, had hij geloof ik erbij verteld.
Ja.
En dat is een visie die meer naar de lange termijn neigt.
Klopt.
Ik denk zelf ook, als ik ergens op het terrasje een kopje koffie zit te drinken en iemand komt mij 3 keer vragen of ik een kopje koffie wil, nou dan drink ik er misschien 2, maar dat ik daar nooit meer bij dat tentje terugkom. Dat lijkt mij wel duidelijk. Uh-huh. Dat zorgt op de korte termijn misschien voor heel veel waarde. Dat iemand er op je zit te drukken. Maar op de lange termijn is dat een stuk minder misschien. Dat is denk ik bij dat soort vraagstukken ook het geval. Hoe gaan jullie daarmee om? Jullie zijn ook aan de beurs genoteerd. Jullie hebben natuurlijk nog wel kwartaalcijfers, dacht ik.
Ja.
Hoe probeer je de focus te houden op de lange termijn?
Ja, terecht. We publiceren na het elk kwartaal onze cijfers en daarmee probeer ik een update te geven waar we staan. Maar je probeert in die kwartaalcijfers niet alleen het laatste kwartaal te benadrukken, maar ook de outlook, zoals we dat noemen. Wat gaan we komende jaar doen? Of wat gaan we de komende jaren doen? En als bedrijf zoals DSM, wat erg gericht is op innovatie, erg gericht is op de lange termijn waarde toevoegen, ja, kan ik zeker als CEO niet al te veel doen in een kwartaal. De winst in een kwartaal is waarschijnlijk de resultante van alles wat we de kwartalen daarvoor allemaal gedaan hebben. Dus je moet een focus hebben op lange termijn. Nou, zijn er een heleboel aandeelhouders die geen focus hebben op lange termijn. Er zijn natuurlijk een heleboel hedge funds. En die hebben ook best allemaal hun functie. En dat is allemaal prima. En er zijn heel veel aandeelhouders die maar in een 2, maximaal 3 maands horizon kijken. Nou, dat mag allemaal. Alleen ik kan heel weinig doen met die horizon. Onze grote innovatieprojecten hebben soms 5 of 10 jaar nodig om tot wasdom te komen. En ik denk dat het ook van belang is om waarde toe te voegen op langere termijn. En niet alleen het korte termijn gewin. En wat we natuurlijk een beetje hebben gecreëerd de afgelopen, ja, misschien wel decennia, is die enorme focus op geld verdienen, een enorme focus op korte termijn. We praten over beleggen en beleggers, soms met een horizon van 2 of 3 maanden. Hoezo beleggen? Handelen is dat, dat is eigenlijk niet beleggen. Ik denk dat die focus iets meer op de lange termijn zou moeten komen.
En hoe realiseer je dat dan? Want jij bepaalt niet wie de aandeelhouders zijn, lijkt me. En zij zijn in feite wel degene die jou aanstellen.
Ja, dat is een goeie. Ik bepaal inderdaad niet wie mijn aandeelhouders zijn, maar ik kan wel me op zo'n dadige manier positioneren en uitleggen wat voor type bedrijven zijn. Dat we misschien een bepaalde type aandeelhouder krijgen. We zijn heel erg consequent met ons dividend over de jaren. Dus elk jaar krijg je een bepaald dividend en een bepaalde return. En daar kunnen mensen op vertrouwen, die hebben we nog nooit gekort. En voor de rest genereren wij waarde over een langere periode en lange termijn. En dat trekt misschien bepaalde aandeelhouders aan en bepaalde aandeelhouders niet. Dus in die zin kan ik een beetje invloed hebben over wie er in ons investeren. Maar het klopt, er kunnen allerlei mensen in ons instappen, ook voor andere doeleinden. En daar zal ik af en toe natuurlijk wel naar moeten luisteren. Maar ja, je kan zeggen, de aandeelhouders zijn de baas. Ja, dat is financieel misschien wel zo. Juridisch. Het is in het Nederlandse governance model niet helemaal waar. De aandeelhouders kunnen niet helemaal het beleid bepalen. Die kunnen de bestuurders wegsturen als ze dat willen, of de raad van commissarissen. En ik vind dat ik gewoon ook mijn eigen koers moet varen. En als die dan niet goed genoeg blijkt te zijn, dan hoor ik het wel. Maar ik denk dat ik als CEO verplicht ben om een eigen visie te hebben en ons eigen beeld op de toekomst. En dat hebben we. En dat betekent dat ik denk dat we economische waarde moeten toevoegen, maar ook op het terrein van milieu en ook op het terrein van de maatschappij. Dat betekent dat we onze eigen footprint, onze eigen vervuiling moeten reduceren. Maar dat betekent ook dat we producten moeten ontwikkelen om onze klanten in staat te stellen om duurzaam te zijn. En ook dat we dat moeten uitdragen in allerlei soorten forum waar we onderdeel van zijn. CO2-beprijzing, weet ik veel wat. En dat is de filosofie. En dan hoop ik maar dat hij de support krijgt van de aandeelhouders. En dat heeft hij de afgelopen 12 jaar wel gehad, maar niet op alle momenten, als ik heel eerlijk ben. Op sommige momenten ging de AIX omhoog en bleven wij een beetje achter. En dan kregen we ook wat druk van hoe zit dat. En ik zei, ja, dan moet je op lange termijn kijken. Jawel, maar we willen ook dit kwartaal wat. Ja, zo snel gaat dat niet. Nee, maar zo snel moet dat wel. Zie maar een beetje doorwerken. Ik zei, wel, maar ja, luister eens. Een aantal dingen hebben tijd nodig. Ja, nu heb ik misschien iets makkelijker gepraat. Als ik terugkijk over 12 jaar is de AIX ongeveer vlak geweest over de laatste 10, 12 jaar. En DSM is verdrievoudigd in waarde. Dus uiteindelijk werkt het. Maar ja, een aantal aandeelhouders zullen ook zeggen, nou, ik ben heel blij. En een aantal aandeelhouders zullen zeggen, nou, ik heb ook wel even moeten wachten. Oké, ze hebben gewacht op de AIX, hadden ze nog niks verdiend. Maar oké, dus ik denk dat het de goede aanpak is. Maar soms zit daar wel een spanning in, inderdaad.
Maar ik kan me zo voorstellen dat ze aan het begin misschien gedacht hebben, hier zitten we helemaal niet op te wachten.
Ja, dat klopt. Overigens een beetje. In het begin, toen ik aangesteld werd, was ook de vraag, hè, nieuwe CEO, wat gaat hij doen? Nou, de wereld een beetje mooier maken en het bedrijf mooier maken. Oké, wat bedoel je dan? Nou, een succesvol bedrijf en ook een succesvolle, mooiere wereld in ecologische en maatschappelijke zin. Ja, dat gaf wel wat vragen in het begin van, ja, kom op, je bent aangesteld om geld te verdienen en de rest is bijzaak. Ik zei, nou, daar ben ik het niet mee eens. Die bijzaken zijn eigenlijk ook gewoon hoofdzaken voor een bedrijf. En ja, dat vonden sommigen wel moeilijk en die dachten, nou, ik weet niet wat er van dat aandeel terecht gaat komen. En dan duurt het ook nog even in het begin. Dan denken mensen, zie je wel, het gaat hem toch niet worden. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk hebben we natuurlijk heel veel waarde toegevoegd als bedrijf. En nu zeggen mensen, ja, die twee dingen, waarde toevoegen aan de wereld en een succesvol bedrijf, die kunnen blijkbaar toch samen gaan. Dus ja, waar wat Feike zegt of Sibisma zegt. Ik denk dat over 10 jaar, Marnix, als jij, ja, ik ben benieuwd wat jij bent, over 10 jaar... En ik waar je dan zit, dan ben je midden 30 en kijk hoe dan de wereld eruit ziet. En het is aardig om dan deze podcast nog een keer terug te horen. Ik denk dat over 10 jaar, als jij midden 30 bent, dat die twee dingen, waarde toevoegen in economische zin, maar ook in ecologische en maatschappelijke zin, samen moeten gaan. Omdat jouw generatie van de millennials anders niet meer bij bedrijven kon werken die dat niet doen, de producten niet meer kunt kopen, je bedrijf, je verliest je license to operate, je hebt geen prijs op CO2 gezet, je bent Ik denk in toenemende mate disconnected geworden als je dat niet doet van de maatschappij. En uiteindelijk zal je dat als bedrijf opbreken. Dus als ik kijk naar 10 jaar terug waar het of was, of je bent een filantropische instelling of een bedrijf. En ik dacht, je kan goed doen voor de wereld en goed doen voor je bedrijf combineren. Nu laten we zien, ja, sommige bedrijven kunnen dat, het kan dus. Nou, over 10 jaar, die twee dingen zullen samen moeten gaan. En ik denk dat die beweging gaande is. Ik hoop het ook. En er is een grote druk op jouw generatie om te zorgen dat die twee dingen samen zullen gaan.
Ja, ja, ik vind het wel heel, heel interessant in ieder geval. En het komt ook over alsof je dit vanuit een oprechte insteek doet in ieder geval. Dat stukje de wereld beter maken, dat het dan ook veel geld heeft opgeleverd. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi.
Ja.
In de toekomst zou het systeem dan volgens jou er ook naartoe gaan dat, dat aandeelhouders eigenlijk ook gedwongen worden om gewoon goed te doen aan de wereld, omdat eigenlijk anders die hele vraag naar de productie er niet meer komt.
Ja, klopt. Ik denk dat het ook in het belang van de aandeelhouders is om te investeren in een goede wereld en te zorgen dat die wereld beter wordt. Heel veel aandeelhouders werken voor pensioenfondsen en het geld komt van pensioenfondsen. En die hebben natuurlijk er belang bij dat hun gepensioneerden, en dat is vaak een 30-jaars horizon, dat die over 30 jaar, als ze met pensioen gaan, ook leven in een goede wereld. En dat betekent dat die pensioenfondsen en die investeerders en die aandeelhouders in die periode moeten investeren in de juiste bedrijven. In de juiste wereld. En geld stuurt een beetje de wereld. Zodat hun gepensioneerden, met wiens geld ze het allemaal doen, straks ook in een goede wereld leven en hun kinderen eveneens. En die beweging is op gang aan het komen, wat we dan noemen ESG-investeerders. Letten op de E, environmental, S, societal en ook G van governance, de juiste structuur en toezicht op het bedrijf, dat je de juiste dingen doet. Die groep van ESG-investeerders wordt steeds groter, is nog steeds klein in het totaal, maar Dit gaat toch de toekomst worden. En je ziet ook dat de grootste vermogensbeheerder in de wereld, BlackRock, Larry Fink, de baas daarvan, die ik af en toe spreek, die zegt dit ook letterlijk, dat hij wil dat hij met al zijn investeringen, nogmaals de grootste in de wereld, dat hij deze filosofie aanhoudt. Dus de wereld verandert een klein beetje.
Je had onlangs een brief gestuurd ook, geloof ik, hè?
Ja, hij had een brief gestuurd aan alle CEO's. BlackRock is geïnvesteerd in heel veel bedrijven, zo niet bijna alle grote bedrijven van de wereld, zo'n beetje.
De brief lag ook bij jou op de mat.
Ja, klopt. En dat hij verwacht dat zijn bedrijven waar hij geïnvesteerd in is, onder andere ook ons bedrijf, dat die rekening houdt met meer dan alleen geld verdienen. Nou, moet dat ook nog een beetje geïmplementeerd worden in alle lagen, ook in dat soort bedrijven, want het systeem is daarmee met één brief niet 1, 2, 3 helemaal veranderd natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat er beweging is.
Ja, want we hebben het nu over een aantal aandeelhouders, pensioenfondsen, BlackRock. Zijn jouw aandeelhouders, zijn die bekend bij jou? Hoe is dat een beetje verdeeld?
Ja, als je boven een bepaalde threshold hebt, als je boven een bepaald aantal aandelen zit, dan moet je jezelf bekendmaken. Dat is een beetje anders op de verschillende beurzen. Soms 3%, soms 5%. Dus dan weet je wie je aandeelhouders zijn. Maar ook degene die daaronder zitten en die 1 of 2% hebben van ons, weten we wel vaak wie dat zijn. Je kan daar surveys voor doen. Dus de top, nou, 50 aandeelhouders of zo van ons, die kennen we wel, misschien nog wel meer. We zullen ongetwijfeld niet iedereen kennen die in ons geïnvesteerd is, maar wel heel veel, ja. En daar praten we ook regelmatig mee.
Hoe is dat procentueel een beetje verdeeld of is dat geheime informatie?
Nee, we hebben een aantal investeerders die meer dan 5% hebben. Dat zijn er maar een paar. En die kan je gewoon bij het AFM-register opvragen. Dat is gewoon publieke informatie. En dan zijn er een heleboel bedrijven, en dat delen we niet, die dus niet bekendgemaakt zijn, die niet in het AFM-register zijn. Ja, die zouden het niet leuk vinden als ik dat bekend maak, want dat is niet bekendgemaakt. En dat ze dat zelf niet doen, ga ik dat niet voor ze doen. Maar ik weet wel vaak wie ze zijn.
En hoe groot is het aandeel van pensioenfondsen daarin bijvoorbeeld?
Dat weet ik niet precies. Omdat wie vaak in ons geïnvesteerd zijn, zijn vermogensbeheerders, zoals BlackRock. En die beheert het vermogen van verschillende spelers. Dat kunnen pensioenfondsen zijn, maar dat kunnen ook verzekeraars zijn, dat kunnen ook banken zijn. En dan zie ik BlackRock, maar het kan zijn dat het geld komt van pensioenfondsen. Het kan ook zijn dat dat komt van verzekeraars of banken of anderen. Als je naar Nederland kijkt, is van het totaal geïnvesteerd vermogen wat investeerders investeren in bedrijven in Nederland, is dat denk ik 40% komt denk ik zo'n beetje van pensioenfonds af. Dus pensioenfondsen spelen wel een hele belangrijke rol.
Ja, en dat is mooi ook dat die natuurlijk wel gewoon die lange termijn horizon hebben.
Ja.
Dus ik zou zeggen, maak daar ook gebruik van.
Klopt.
Wat jij ook al aanhaalt. Want ik vind het wel interessant, want wat je dus eigenlijk zegt, visie van korte termijn naar lange termijn is voor de aandeelhouder sowieso positief. Tenzij je die beleggingshorizon dus heel kort legt, maar ja. dat betaalt zich echt uit. Dat hebben wij laten zien.
Er zijn natuurlijk ook investeerders die op hele korte termijn investeren en dat kan zich ook uitbetalen als je een hele goede strategie hebt om erin eruit te gaan en je hebt heel goed gevoel voor handel, dan kan je daar heel veel geld mee verdienen. Als dat geld ook van pensioenfondsen komt, kunnen die pensioenfondsen daar ook heel veel geld mee verdienen. Alleen als bedrijf kan je daar niet zo heel veel mee. Want iemand die met wie ik ga praten en die heeft een horizon van 2 maanden en die zegt, ja, je moet dit doen of dat doen of weet ik veel wat. Wat kan ik ermee als bedrijf met bijna 25.000 mensen, 10 miljard omzet over de hele wereld? Dan ga ik allerlei dingen veranderen en dan heb ik binnen 2 maanden daar de revenue van. Nee. Maar als investeerder kan dat best profitabel zijn. Maar als bedrijf kan ik niet zo heel veel met dat soort investeerders.
Ja, en daarmee wordt de samenleving denk ik ook niet heel veel beter van dat soort grappen.
Klopt. De financiële markt over de jaren, decennia, is natuurlijk jachtiger geworden. Iets meer korte termijn geworden. Opportunistischer geworden. En de samenleving als geheel heeft daarmee af en toe een beeld gekregen dat geld verdienen een doel is en dat geld verdienen heel belangrijk is. Dat zijn twee verschillende dingen. Geld verdienen is natuurlijk ongetwijfeld belangrijk, maar het is geen doel. Geld verdienen is een middel. Ik heb wel eens vaker gezegd, de economie is natuurlijk niet ontwikkeld om geld te verdienen. Het is gewoon een verdeelmodel van competenties. De een kan dat beter, de ander kan dat beter. Nou, dan doe jij dit en dan doet hij dat en dan ruilen we het aan het eind van de dag en dan zijn we alle twee happy. En als er dan een derde, een vierde, een vijfde bij komt, dan moet je een ruilmiddel hebben. Daar hebben we ooit goud voor bedacht. Toen hebben we het goud op de bank gezet en papiertjes bedacht. Dat heet dan geld. En dan ruilen we daarmee. En nu hebben we dat ook niet meer. Nou, het geld wat we hebben in de wereld hebben we überhaupt niet. En we schrijven op een computertje wat het is. En dat iedereen denkt dat er dan ook is. En dat gebruiken we gewoon als ruilmiddel om eigenlijk hier met 7 miljard mensen een beetje gelukkig te leven. En dat is eigenlijk het model wat we hebben. En als we dat een beetje vergeten, en ik denk dat we dat de afgelopen decennia een beetje vergeten zijn, dan verliezen we het echte doel een beetje uit het oog.
Ja, want als we het over lange termijn aandeelhouderswaarde hebben, dan hebben we het nog steeds over geld verdienen natuurlijk. Maar dat is al wel beter voor de samenleving, denk ik.
Ja, omdat daar de lange termijn in zit. Daar zit meer gebalanceerdheid in. Maar ik denk dat er dus inderdaad een spanningsveld is tussen korte en lange termijn. Maar een ander element is inderdaad waarde toevoegen op verschillende dimensies. En nogmaals, niet alleen in termen van geld verdienen, maar ook in termen van ecologie en maatschappij. En daardoor zou je moeten zorgen dat die dingen samen gaan. Daarom heb ik iets tegen MVO en Corporate Social Responsibility en dat soort dingen die allemaal hun functie hebben gehad. Het moeten geen bijeffecten zijn en wat leuke dingetjes voor het bedrijf of de mensheid. Je moet in de kern van je bedrijf gewoon zorgen dat je daar met je kernactiviteiten ook in andere zin dan in economische zin een bijdrage levert aan deze maatschappij. En daar moet je als bedrijf naar zoeken hoe je dat kan doen. En dat is denk ik je verplichting nogmaals omdat de economie bedoeld is om hier met z'n allen een beetje gezellig te kunnen leven.
Ja, ik vind zelf MVO ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van laten we ons verantwoordelijk opstellen dat we de boel niet slechter maken. Maar ja, laten we ook kijken of we het een beetje beter kunnen doen.
Klopt. En sommige bedrijven hebben een MVO-afdeling of MVO-activiteiten. Ja, MVO-activiteiten is helemaal een vreemd woord. Dat is een beetje van, we hebben gewone activiteiten, maar we hebben ook maatschappelijk verantwoordelijke activiteiten. Ja, ik hoop dat je gewone activiteiten ook maatschappelijk verantwoord zijn. Anders zouden die eigenlijk verboden moeten worden als die niet maatschappelijk verantwoord zijn. Dus
dat is toch eigenlijk de filantropische weg ook. Hè? Van we doen, want dan zit je inderdaad niet op je kernactiviteiten die je duurzaam maakt, maar
exact.
Op we geven een stukje terug, omdat we eigenlijk inderdaad de rest niet op orde hebben.
Dat klopt.
Want dat brengt me eigenlijk bij. Ik begon net met type 1 duurzaamheid. Dat is van de korte termijn naar de lange termijn. Dus duurzaamheid op het gebied van aandeelhouderswaarde. Dan heb je ook nog duurzaamheid voor de samenleving natuurlijk.
Uh-huh.
En daarin hebben we een klimaatprobleem. Want als je het qua winstmaximalisatie, als je dat al naar de lange termijn verlegt, dan zullen de kosten van het klimaat daar nog steeds niet in verwerkt worden.
Klopt.
Kosten van mensen met een beperking bijvoorbeeld, denk ik ook niet. Terwijl als je zorgt dat model van competenties wat je zegt, ligt daar ook een schat aan ervaring. Terwijl als je kijkt of die mensen ook bij bedrijven terecht kunnen komen, heb je natuurlijk ook weer een hele interessante pool met kwaliteiten. Dat soort dingen, dat zijn kostenexternaliteiten. Daar heb ik het al vaker over gehad in deze podcast. In het hele geval van winstmaximalisatie worden die ergens anders gedumpt. Hoe ga je zo'n type duurzaamheid de duurzaamheid van de samenleving eigenlijk in een bedrijf integreren?
Ja, uiteindelijk zullen we, zijn er verschillende ideeën voor. Uiteindelijk zullen we de kosten van externaliteiten moeten beprijzen. De uitstoot van CO2 of de manier waarop je met water omgaat of de manier waarop je met land use omgaat of maar dat kan je verbreden niet alleen in ecologische zin, maar ook de manier waarop je met mensen omgaat. Of dat we vrouwen een kans geven, of dat we mensen met een beperking een kans geven. En al dat soort dingen, die zou je kunnen bekostigen. Nou, er zijn allerlei systemen voor om dat te doen. Daar zijn we nog lang niet voor. Eigenlijk zouden we ook op een andere gestandardiseerde manier moeten gaan rapporteren. We rapporteren nu allemaal op een hele gestandardiseerde manier financieel. Maar op maatschappelijke, ecologische zin rapporteert iedereen een beetje op zijn eigen manier. En hebben we het Dow Jones Sustainability Index, MSCI, Sustainalytics. En er zijn er maar een paar van de talloze benchmarks en indices die we hebben in de wereld. En dat zouden we net zoals we IFRS en KAAP gedaan hebben op financiële zin. Dat zouden we langzaam moeten standaardiseren. Die beprijzing van die externaliteiten, denk ik, is van belang. En zoals je weet, ik ben een groot voorstander van het beprijzen van CO2. En dat bedrijven niet kunnen zeggen, ja, ik stoot maar wat uit. En na mij de zondvloed van de klimaatverandering. Maar dat die daar de financiële consequenties van dragen. Ook omdat de maatschappij anders die financiële consequenties gaat dragen. Op het moment dat we niks doen aan klimaatverandering, zullen we niet alleen meer overstroming krijgen en dijken moeten bouwen in Nederland, maar we zullen te maken hebben met onze hele voedselketen die in het gedrang komt. Bij het opwarmen van oceanen. We zien nu al de Great Barrier Reef dat aan het afsterven is. Bepaalde vissoorten die aan het uitsterven zijn. Meer gebieden waar je je voedsel niet meer kan verbouwen, waar mensen zullen vertrekken en meer vluchtelingen. En dat zal een kostenpost voor onze kinderen of de maatschappij worden. En dat kunnen we niet zomaar accepteren. En daarom vind ik dat we nu een prijs op CO2 moeten zetten om ons nu te dwingen om dat harder aan te pakken.
Dat vind ik wel interessant, want dan hebben we eigenlijk, waar we de discussie net hadden over korte versus lange termijn, is eigenlijk daarin ook heel erg gaande. Dus dat je zegt, we kunnen die kosten nu wel voor ons uitschuiven, maar dan wordt de levensstijl die we, weet ik veel, over een jaar 50 zouden willen hanteren, wordt gewoon veel duurder. Dan is het niet meer zo dat we lekker op vakantie naar Amerika kunnen gaan of zo.
Dat klopt. Voedsel, kijk, als we het klimaatprobleem nu niet aanpakken, gebeurt er volgend jaar niks. Of een beetje. Maar over 20 jaar, over 30 jaar, over 40 jaar wel. We zullen hele gebieden krijgen van de wereld waar je nauwelijks meer kan wonen. En de wereld is zo overbevolkt dat we niet 100 miljoen mensen hier, 100 miljoen mensen daar even kunnen oppakken en die ergens anders neer kunnen zetten. En dus zal er verdere migratie komen. Nou, we kunnen nu daar al niet mee omgaan. Als we dit nu niet aanpakken, zal jouw generatie, niet als je 35 bent, maar als je 50 bent, en je eigen kinderen misschien, daar ongelooflijk last van hebben. Nou, je kan zeggen, ja, dat is na ons, maar dat is niet een manier waarop je met deze wereld kan omgaan. Kijk, ja. We kunnen zeggen, ja, dit is onze wereld, we hebben hem geërfd van onze ouders. Ik kan ook zeggen, nee, we hebben hem maar te leen van onze kinderen. En dat is een andere filosofie. En ik zou iets meer willen benadrukken dat we de wereld maar te leen hebben van de volgende generatie, in plaats van geërfd hebben van de vorige generatie.
Ja, ja, dat is ook wel waar ik met deze podcast een beetje naar wil kijken. Want dat heet ook Ecosofie, naar de wijsheid van het huis.
Ja.
Daar wil ik naar op zoek gaan. Ik denk dat we wel een aantal dingen wezenlijk zullen moeten veranderen.
Ja, je ziet het in de discussie in Nederland ook. Hè. Het is aardig dat de meeste Nederlanders willen dat we het klimaatprobleem aanpakken. Niet iedereen, maar een heleboel wel. Een heleboel vinden het ook goed dat we dat wat beprijzen en dat we daar wat in doen. Nou, oké, dat is ook heel goed. En dan komt er nu in één keer de discussie, ook de politieke discussie. Oh, maar dat geeft dan ook een rekening. En dan ontstaat een hele beweging van ja, ho. Dat is weer niet de bedoeling. Ik hoop niet dat we al te veel rekeningen daar nu voor krijgen. Ja, het is niet, zoals de Engelsen uitdrukken, je can't eat the cake and have it.
Het is niet gratis.
Het is niet gratis allemaal. Ja, we zullen ook er iets voor moeten doen.
Ja.
En dan moet je evenwichtig doen en bedrijven, burgers, overheden en soortje zal het allemaal evenwichtig moeten verdelen. Maar dat er consequenties zijn voor het zorgen voor volgende generaties, ja, zo is dat.
Ja, want de discussie waar we nu op dit moment in zitten, rommelt flink in Nederland natuurlijk met de CO2-tax die aanstaande is.
Ja.
Ben je daar voorstander van?
Ja, kijk, zoals ik heb gezegd, we moeten het klimaatprobleem aanpakken. Anders krijgen we daar te maken met hele negatieve gevolgen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Wat is de meest effectieve en misschien ook wel efficiëntste manier om het aan te pakken? Is het beprijs van CO2. Dan gaan bedrijven het snelst en het hardst lopen. Dus ik ben een groot voorstander van het beprijs van CO2. Ik ben ook co-voorzitter van het wereldwijde initiatief voor overheden en bedrijven en NGO's om CO2 te beprijzen vanuit de Wereldbank, de Verenigde Naties en IMF. Doe ik samen met de Canadese minister van Milieu. Dus ja, ik ben voor het beprijzen van CO2. Dat moeten we dan allemaal slim doen, maar we moeten dat doen. Twee, ik heb gevraagd aan een heleboel bedrijven, bij welke prijs, want daar hangt het natuurlijk allemaal mee samen, welke prijs van CO2 per ton gaat u nu echt in actie komen? De meeste bedrijven geven aan, als die prijs boven de 30, misschien 40 begint te komen, dan gaan we echt in actie komen. Nou, dat betekent dat die prijs dus boven de 30 in ieder geval moet gaan worden. Ik heb dat ook nog een keer apart gevraagd aan Nick Stern van het Stern Report, grote klimaatgoeroe, en Joe Stiglitz, Nobelprijswinnaar van de economie. En die hebben voor mij en voor de CPLC, wat ik voorzit, dat is dat wereldwijde verband, dat uitgerekend. Die kwamen met een prijs tussen de 50 en de 100. Dat is voor sommige bedrijven een beetje stevig, maar dat geeft ook weer aan dat richting die 50, 30, 40, 50 zal het allemaal moeten gaan worden. Dus dat bevestigt dat. En dus zullen we dat moeten doen. Nou, in Europa hebben we het oudste, het heet ETS-systeem, het oudste systeem voor het beprijzen van CO2. En is al meer dan 10 jaar oud. Toen we dat hebben opgezet, hebben we heel veel credits gegeven aan bedrijven. En dat betekent dat de vraag en aanbod uit balans was. Er was veel te veel aanbod en heel weinig vraag.
Het ETS-systeem. Dat staat voor
Emission Trading System.
Ja, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je CO2, die tonnen, dat je dat uitreikt op basis van emissies en dat je dus eigenlijk een soort van vraag en aanbod aanbrengt op CO2, dacht ik, hè?
Ja, er zijn twee systemen in de wereld voor per prijs van CO2. Dat is één een belasting. Dat is gewoon bij elke ton die je uitstoot moet je zoveel betalen. De andere is een cap and trade systeem, een handelssysteem. En Europa heeft voor een handelssysteem gekozen.
Ja, want dus als je het belastingtechnisch doet, dan zeg je eigenlijk gewoon je kostprijs wordt duurder. En als je het vraag en aanbod doet, dan maak je dus eigenlijk gewoon schaarste van iets waarvan. En dan zou je eigenlijk zeggen, joh, we hebben de oceaan vol met water, dit mogen we nog aan water gebruiken. Je legt er dus eigenlijk een beperking op van de hoeveelheid die verkocht mag worden.
Ja, en wat er dan gebeurt bij een handelssysteem is dat eigenlijk de slechte aan de goede betalen. Je zegt, zoveel credits zijn er. En dat maak je een beetje schaars. En degene die het heel goed doen en snel reduceren, ja, die doen het goed. En degene die het slecht doen, die moeten credits kopen van degene die het over hebben, die de goede zijn. En de goede krijgen dan inkomsten van de slechte. En dat drijft de slechte om het ook beter te doen, want anders moeten die te veel betalen.
Ja.
Het zijn in essentie hetzelfde systeem, beprijs van CO2. Daarom praat ik altijd over beprijzing van CO2 en niet alleen CO2-tax. Maar er zijn twee verschillende systemen. Europa heeft gekozen voor een handelssysteem al 10 jaar terug. Toen we dat handelssysteem hebben opgezet, was de prijs iets van 20, 25. Maar toen hebben we heel veel credits gegeven, rechten op uitstoot. Zoveel dat het aanbod van die rechten veel groter was dan de vraag. Nou, dat betekent dat de prijs van een ton uitstoot CO2 direct daalde naar ongeveer 5 euro per ton. Want niemand had tekort aan rechten. Iedereen mocht uitstoten wat hij wilde, want iedereen had meer dan genoeg rechten op uitstoot.
Is het effect redelijk weg?
Dan is het effect weg, want de bedrijven zelf geven aan, bij 30 ga ik echt in actie komen en bij 5 is het. Ja, is het maar een fractie. Dat kunnen we hebben. Dus er gebeurde ook te weinig. Toen hebben we vanuit het wereldwijde verband ook heel veel gesproken. In Europa is heel veel gesproken. En een jaar geleden is het in Europa afgesproken om de komende 4 jaar, dat is een jaar geleden, nu nog 3 jaar te gaan, dat we elk jaar 25% van de extra rechten die er te veel zijn in Europa, dat we die weghalen. En dat betekent dat we in 4 jaar vraag en aanbod weer in evenwicht hebben in Europa. En tevens dat er een fonds wordt opgericht om de slechtste presteren, die er de meeste last van hebben, en dat zijn de Polen, om de energietransitie te financieren via een Europees fonds. Nou, dat is heel mooi, dat is een jaar geleden afgesproken. Eigenlijk is dat heel effectief verlopen, want binnen een jaar is de prijs van 5 naar ongeveer 24 opgelopen. Dus het wordt steeds effectiever. We hebben nog 3 jaar te gaan dat we elke week op de Leipzig Carbon Exchange die rechten weghalen. En dat betekent dat we over 3 jaar ongeveer in evenwicht zijn. Ik durf er bijna gif op in te nemen dat dan de prijs boven de 30 zal zijn, misschien wel richting de 50. En dat is precies wat we willen bereiken.
Dit soort effecten worden dus letterlijk verhandeld op de beurs van Leipzig.
Ja, elke week.
Ja. Okay. Ja. En wat je dus eigenlijk zegt is, we leggen een bepaalde limiet op het aanbod. Dus het aanbod is niet meer onbeperkt.
Ja.
Daardoor wordt het duurder om CO2 te verbruiken eigenlijk.
Ja.
Alleen dat limiet dat was zo hoog dat eigenlijk het effect redelijk weg was gegaan. En daardoor hebben we nu weer 25% ingekort, waardoor dit aanbod weer schaarser wordt. En daardoor wordt CO2 weer duurder.
Precies. Het zit nog iets complexer in elkaar, maar hier komt het in essentie.
De gemakkelijke mensenversie.
Precies, dat is de gemakkelijke versie. Hier komt het in essentie exact op neer. Nou, toen hebben we tegelijkertijd, waarschijnlijk niet gecoördineerd aan verkiezingen, in Nederland een discussie gekregen over een CO2-beprijzing on top of dit systeem in Nederland. En die liep gelijk met klimaattafels en al dat soort dingen. Waarbij in Nederland stelde, het Europese systeem, dat werkt niet. Dat was in het begin van de klimaattafels misschien waar. Maar tegelijkertijd dat we klimaattafels...
De klimaattafels, wat moet ik me
daarvoor de klimaattafels in Nederland is eigenlijk iets dat is opgezet door deze regering. Laten we nou eens kijken hoe we dit groene beleid van wat dit kabinet wil voeren. Laten we nou eens kijken met allerlei soorten partijen, wetenschap, overheid, bedrijven, hoe we dit land kunnen vergroenen. Zowel op het terrein van mobiliteit, als het terrein van energievoorziening, bebouwde omgeving, de woningen, landbouw enzovoort. En daar zijn een heleboel klimaattafels, 5 klimaattafels opgericht. En zijn we met elkaar in discussie gegaan. En dat is heel goed initiatief om te kijken hoe we dit land kunnen vergroenen. In het begin van die klimaat, en er zijn heel veel goede initiatieven uitgekomen. De overheid moet dat nu doorrekenen en bepalen wat die gaan doen. Een van de dingen die genoemd is de prijs van CO2. In het begin van die klimaattafels, in het begin van dit kabinet, moest dat Europese besluit om die rechten die we net bespraken in te trekken nog genomen worden. Dat werd ongeveer parallel aan het beginnen met de klimaattafels is dat besluit genomen. Ook door Nederland, hè, want we zitten natuurlijk in Europa. En in dat jaar van klimaattafeldiscussie hebben we ook het effect gezien. Want iedereen dacht, we gaan die rechten wel inhalen, maar gaat dat ook echt effect geven? Wat je verwacht, maar is dan maar de vraag of het ook zo werkt. En gedurende dat jaar van discussie liep parallel eigenlijk in Europa dat het gaat ook echt werken. Ja, want de prijs is opgelopen in een jaar tijd van 5 naar 25 bijna. En nu zeggen we in Nederland, het Europees systeem werkt niet, dus we moeten een Nederlands systeem erop zetten. Nee, dat is niet waar. Het Europees systeem werkte niet. En mede dankzij Nederland werkt het Europees systeem nu wel en steeds beter en de komende 3 jaar nog beter. Dus het is nog maar even de vraag. Ik ben totaal voor een prijs op CO2. Maar het is even de vraag of we nu een Nederlands systeem hier bovenop moeten zetten. En ik vind het onjuist als we met dédain praten over het Europees systeem dat allemaal niet goed is en niet werkt. Het werkt te niet. Het werkt nu steeds beter. Onder andere door Nederland. En laten we daar blij mee zijn. Nou kunnen we best nog een Nederlands systeem daar bovenop zetten. Maar dan moet je wel realiseren wat je aan het doen bent. Dan ben je een systeem aan het stapelen. Exact, een beetje een lappendeken. Want we hebben een Europees systeem en dan zetten we een Nederlands systeem bovenop. Het idee van een Nederlands systeem is overigens een belasting en geen handelssysteem. Dus het is een ander soort systeem wat we erop willen zetten. Met een ander soort governance, want het Nederlands systeem wordt door Nederlands bepaald en het Europees systeem door Europa. Dus wat we aan het doen zijn, we maken eerst een gestapeld systeem, Europees en Nederlands. Met een ander soort governance model, één Europees, ander Nederlands. En een ander soort filosofie, de ene een handels- en de andere een belastingssysteem. Dat maakt het leven er niet simpeler op en dat maakt het straks de correcties ook niet simpeler op. Want wat willen we uiteindelijk allemaal bereiken? We willen gewoon bereiken dat die prijs ergens tussen 30 en 50 gaat worden. Zodat bedrijven in actie gaan komen, dat geven de bedrijven zelf aan. En door complex systemen te bouwen, weet ik niet of we hier nou uiteindelijk beter af zijn. Met andere woorden, lange uitleg, maar ik ben voor een beprijzing op CO2, maar doe het wel verstandig. Ja,
want de wereld was al niet zo complex op het moment.
Exact.
Ik zit even te denken, want jij zegt 30 tot 50 euro.
Ja.
Ik heb volgens mij Tata Steel, de voorman daarvan, ik weet niet wat zijn naam is, zo horen vertellen. Bij 50 euro was geloof ik het plan van GroenLinks ook. Zijn wij in één klap failliet.
Mm-hmm.
Hoe moet dat? Want er zit natuurlijk wel een verschil in tussen wat effectief is. Ik bedoel, we moeten dat klimaat, daar moeten we echt wel wat aan gaan doen, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, als zo'n boel omvalt, of misschien zeggen ze wel, die zitten dacht ik ook in Limburg. Ik weet daar het fijne niet van, maar...
Inderdaad, stilzet in IJmuiden, Hoogovens.
Oh, ja. Oké, dan zit ik daar helemaal ernaast.
Sabiek zit, maakt niet uit. Sabiek is een andere belangrijke. En andere grote chemiejongens zitten in Limburg. En Dow is een andere belangrijke, zit in Terneuzen.
Ja.
Dus verspreid over Nederland.
Maar ja, goed, die klopt. Die zeggen niet van, joh, we zetten onze fabriek even aan de andere kant van het lijntje van de grens. En toedeledokie met je CO2-heffing.
Dat klopt. En je raakt nu een onderwerp aan dat heeft te maken met competitiviteit. In september aanstaande zullen we op de grote klimaattop van de Verenigde Naties rapporteren. En ik ben daar co-voorzitter van samen met Anand Mahindra van India. Hoe CO2-beprijzing een invloed heeft op competitiviteit. Die CO2-beprijzing, die hebben we nu in Europa. Misschien willen we nog een extra systeem in Nederland erop zetten. Daar kan je erg genuanceerd over denken. Canada heeft een prijs op CO2. De staat Washington, de staat Californië, Mexico, Colombia, Peru. Overigens, die systemen in Amerika zijn gekoppeld aan elkaar. China heeft nu een prijs op CO2. Singapore heeft een prijs op CO2. Japan is het nog aan het overwegen. India is het heel serieus aan het overwegen. Enzovoort. Steeds meer gebieden in de wereld krijgen een prijs op CO2. Die prijzen verschillen allemaal wel wat. Maar steeds meer gebieden krijgen een prijs op CO2. Van belang wordt om nu te gaan uitwerken, we zullen dat in september aanstaande rapporteren, in hoeverre beïnvloeden die prijzen op CO2 nu de competitiviteit van bedrijven of van landen, omdat er steeds meer landen in de wereld de prijs op CO2 hebben, ontstaat er een gelijk speelveld en heeft iedereen links, rechts, bovenonder de last van. En we zullen laten zien wat voor effect dat heeft. Overigens zijn er nog meer effecten op competitiviteit. Want het gaat niet alleen om CO2-beprijzing. Maar loonkosten zijn anders over de hele wereld. Belastingtarieven zijn anders over de hele wereld. Ga zo maar door. Dus er zijn meer elementen die een effect hebben op competitiviteit. Maar wat we mogelijk ook gaan bekijken en zeggen is dat sommige industrietakken veel regionaler en lokaler concurreren. En die hebben dus eigenlijk geen last van internationale concurrentie. In sommige industrietakken, en staal is een goed voorbeeld, concurreren internationaal over de hele wereld. En daarmee zou je in je CO2-beprijzingssysteem ook verlichtingen of uitzonderingen kunnen maken voor bedrijven die heel internationaal concurreren of bedrijven die lokaal, regionaal concurreren. Als je alleen maar regionaal, lokaal concurreert en je zet de CO2-beprijzing op al die bedrijven, dan gaan al die bedrijven beter om dan minder geld te verdienen. Maar je beïnvloedt de competitiviteit niet, want ze hebben allemaal last ervan. En er is geen last van concurrentie daarbuiten. Op het moment dat je één bedrijf hebt dat ergens in een gebied zit en concurreert er allemaal bedrijven die buiten dat gebied zitten, die geen CO2-prijs hebben. Ja, beïnvloed je niet alleen de winstgevendheid, maar ook het concurrentievermogen. En daar zullen we naar kijken en daar kan je dus in je systeem uitzondering voor maken. Dat moet er niet toe leiden dat de uitzonderingen zo groot zijn dat er geen regel meer is. En die uitzonderingen zijn ook geen argument om het dan maar niet in te voeren. Maar je moet het verstandig doen en CO2-prijzing invoeren. Maar daar waar het je eigen economie te snel te veel schaadt, kan je werken met tijdelijke of iets langdurige uitzonderingen.
Ja, want even denken. Wat je eigenlijk doet is een gelijk speelveld creëren door de overheid. Dus de overheid wordt de marktmeester en die moet een gelijk speelveld creëren. En
klopt.
Op het moment dat er buiten dat speelveld wat de overheid kan creëren, als dat speelveld in feite groter is dan waar de overheid de baas over is, dan moet je daar dus wel andere rekening mee houden.
Klopt, en daarom is het Europees systeem, vind ik dat we daar in Nederland met niet al te veel detail over moeten praten. Dat is eigenlijk heel mooi dat we een Europees systeem hebben. Want dat betreft dan al die jurisdicties over die 27 landen in Europa. En dan creëer je al op een heel groot gebied waar bedrijven met elkaar concurreren, een gelijk speelveld. Dat is eigenlijk dus exact wat je zegt. Het liefst zou je morgen een mondiaal systeem willen neerzetten. Dan wordt het concurrentievermogen niet beïnvloed. Het winstgevend vermogen wel voor degene die het slechtste doen. Nou, oké, dan gaan die dat beter doen. Dan heb je precies wat je wilt bereiken. Ja. Het is niet zo makkelijk om morgen een mondiaal systeem te hebben. Nou, laten we dan met stukjes in de wereld beginnen. Nou, Europa is ook een heel groot stukje. Daar hebben we nu iets van. Daar moeten we voorzichtig, vind ik, mee omgaan. Want ja, je kan een systeem nog een extra op Nederland zetten. Je kan nog een systeem extra op Zuid-Holland zetten. Of de stad Amsterdam enzovoort. Maar hoe kleiner je je jurisdictie maakt, hoe minder gelijk speelveld je creëert.
En jouw verwachting is eigenlijk dat we nu de goede koers hebben ingezet met dat ETS-systeem. Dus eigenlijk die hele discussie over de CO2-tax in Nederland eigenlijk compleet over de top is. Dat begrijp ik er eigenlijk een beetje uit.
Ja, ik vind het onterecht dat we in Nederland eigenlijk nauwelijks over dat Europese systeem praten. Ik vind het onterecht als we daar met dédain over praten en zeggen het werkt niet, want dat is gewoon niet waar. Het werkt te niet en het werkt nu juist wel en het gaat eigenlijk steeds beter werken. Ik ben niet per se dat we ook nog bedenken dat we in Nederland misschien ook iets kunnen doen. Maar de voorstellen die er nu liggen, die maken het wel zeldzaam complex. Nogmaals, het wordt een gestapeld systeem. Het is net een ander systeem van een taxation versus een handelssysteem. Met een governance die nog separaat staat en een totaal disrespect waar het eigenlijk om gaat, kunnen we die prijs op 30 krijgen. En dat betekent dat die systemen natuurlijk voor die bedrijven maakt het niet uit of het nou van het ene systeem of het andere systeem komt. En op het moment dat je systemen onafhankelijk laat functioneren, kan het ook in één keer doorslaan. Ja, en heb je dan de pop aan het dansen. Dus dan moeten we iets anders doen. En we willen in Nederland ook steeds meer, nou, niet alle partijen willen dat, maar veel wel Europees doen. En dat zullen we ook moeten doen. Als Nederland zijn we te klein om wereldwijd een deuk in een pakje boter te schoppen. Dus laten we dat dan ook Europees doen. Nou, we hebben iets. Nou, laten we dat omarmen ook.
Ja, we hebben het over twee systemen nu gehad. Over externaliteiten die we dan internaliseren eigenlijk in de kostprijs gaan verwerken.
Ja.
Dat is CO2. De CO2 staat met chocoladeletters in de krant eigenlijk ook altijd. Maar de kostenexternaliteit is een veel breder begrip. Mensen die te lage lonen verdienen in Afrika. Al dat soort zaken, de kosten van de samenleving eigenlijk in zijn geheel. Zijn dit soort maatregelen breder toepasbaar om dit te internaliseren?
Hoe bedoel je breder toepasbaar?
Nou, dat je bijvoorbeeld ook op deze manier de kosten van arbeidskracht in Afrika in de kostprijs kan gaan verwerken door daar een belasting op te heffen. Dat het niet meer allemaal een race to the bottom wordt. Maar dat we die eerlijke kostprijs eigenlijk als het ware gaan krijgen.
Weet ik niet. Het is complex. Maar op een aantal terreinen werkt het bijna exact andersom dan we net met CO2 besproken hebben. Mensen in die ontwikkelende gebieden krijgen lager loon. Daarmee ontstaat er een ongelijk speelveld. Dus kunnen competitiever zijn in die gebieden. En daarmee verdwijnt er wat industrie hier naar lage lonen landen. Maar er zit minder industrie in lage lonen landen. En die willen ook hun aandeel in de economie krijgen. Dus proberen die op dat soort terreinen te concurreren. En ik denk dat je die lol of dat recht eigenlijk niet moet willen ontnemen. Ja, we zeggen ja, we hebben af en toe economie en dingen verloren laten gaan van hier naar andere landen. En die andere landen zullen zeggen ja, maar wij wouden graag ook een stukje van de cake hebben. En ja, wij zijn heel bewust op allerlei terreinen gaan concurreren met jullie. En trouwens, er zit veel minder welvaart hier dan bij jullie. Dus probeer onze lonen en onze taxations en onze import duties en onze weet ik veel wat niet direct gelijk te stellen aan die van jullie. Want anders worden we nooit zo rijk als jullie. En ja, als ik daar zou wonen, zou ik dat ook graag willen. Dus ik begrijp dat. Je kan je dan wel afvragen, als die economie eenmaal een bepaalde omvang krijgt en een bepaalde kracht, of je dan niet weer een gelijk speelveld wil creëren. En dat is nu de discussie tussen Amerika en China. Waarbij China zegt, ja, maar ik was een ontwikkelingsland en ik wil graag mijn deel van de cake hebben. En nog steeds ligt mijn gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking veel lager dan Amerika. Fair punt. Amerika zegt, ja, luister eens even, inmiddels ben je zo groot, tweede economie van de wereld en zo sterk, dat ik wilde elkaar gelijk behandelen. Als jij import duties hebt dan, en je economie beschermt tegen die van mij, dan wil ik ook import duties gaan heffen op jouw producten. Ja, dat is een discussie die we moeten voeren. Maar ik vind dat landen die veel minder ver zijn het recht hebben om op dat soort manieren te concurreren. Want zij willen zichzelf ook ontwikkelen. En ik vind dat de landen die veel verder zijn in ontwikkeling, neem Amerika, is een goed voorbeeld met DSM ook, misschien wel eens afsluiting, Amerika heeft natuurlijk een aantal van zijn kolenmijnen en dat soort dingen gesloten zien worden door concurrentie vanuit China. En die mensen zijn heel boos en die hebben geen baan meer en die zijn veronachtzaamd. En ik begrijp dat die mensen daar boos over zijn. Dan kan je weer een hek zetten om Amerika om die mensen te beschermen. Dat kan je doen. Ik weet niet of het effectief is. Ik kan ook zeggen, ik ga die mensen opleiden tot iets anders. En wij als DSM zijn een goed voorbeeld. Ooit hadden we 45.000 mensen die werkten onder de grond bij ons in de kolenmijnen. Die hebben we dicht gedaan. Dit is niet de toekomst. Gas was toen de toekomst. Nu ook niet meer. En die mensen zijn weer wat anders gaan doen. Die hebben niet in de steek gelaten. Die hebben geprobeerd om te scholen, om te vormen. Andere takken van sport naar die regio gebracht. En zo moet je omgaan met verandering. En zoals je begin zei, Marnix, ik ben bioloog. Ik geloof in Darwin.
Ja.
En dat is misschien... ik zie dat je wil afronden in je podcast.
Ja.
En misschien is dat wel een mooie afronding of samenvatting. Als bioloog geloof ik in wat Darwin heeft gezegd, in the origin of species. To my surprise, to my own surprise, it is not the biggest, not the strongest, not the fastest, but it is the fittest who will survive. And the fittest, nogmaals, niet degene die het meest naar de gym is gaan, maar degene die zich het meest kan aanpassen aan een continu veranderde omgeving. Dat geldt voor soorten, het geldt voor individuele mensen, denk ik, en het geldt voor bedrijven en organisaties. En je zal je continu moeten aanpassen. En ik denk dat we enorm veel economische voorspoed en welvaart gecreëerd hebben voor mensen in Nederland, in de wereld, deels ten koste van ecologie, van een deel van de maatschappij. En we zullen ons weer moeten aanpassen. En dat is eigenlijk waar je hele podcast over gaat. Met jouw filosofie en wijsheid van ons economisch-ecologisch systeem. En dat is wat je hier wil benadrukken.
Hoe gaan we dat doen?
En precies, bedrijven zullen dat moeten doen. En hoe gaan we dat doen? En jij bent zelf levend voorbeeld, moet ik zeggen. Ja. Van iemand die zich heeft geleerd aan te passen aan veranderde omstandigheden. Ook als ze niet plezierig zijn. En dat is de enige manier om succesvol te zijn. En daardoor heb ik er alle vertrouwen in dat jij succesvol zal zijn. Want jij doet precies wat Darwin ons geleerd heeft. En eveneens met jezelf, maar ook met deze podcast. Om proberen om dit uit te dragen en bedrijven, organisaties, mensen tot verandering aan te zetten.
Ik denk, ik vind het allereerst een supermooi compliment natuurlijk. Maar ik denk dat ik veel van geleerd heb ook. Enerzijds de verantwoordelijkheid die je moet nemen als bedrijf. Anderzijds dat er ook een gelijk speelveld moet gecreëerd worden door de overheid. En dat die eigenlijk moet zorgen dat er ook bepaalde dingen gewoon beprijsd worden.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat twee grote lessen zijn. Ik denk dat je individueel gezien ook het een en ander kan regelen. Ik vind het leuk dat je me daar om complimenteert. Maar er zijn hordes mensen van mijn leeftijd die de arbeidsmarkt betreden. Dat is dan ook mijn afsluitende vraag. Want jouw twee zonen gaan op korte termijn of Tenminste.
Dat hoop ik inderdaad.
2-3 jaarsbelangen zullen we het dan denk ik over hebben, waar we het over hadden. Ook een keer de arbeidsmarkt betreden als 2 millennials.
Ja.
Wat zou je de millennials van nu mee willen geven?
Ja. Ah. Goeie vraag. Afgelopen zomer, ik weet niet of mijn jongens het leuk vinden als ik dit deel op je podcast, maar ik doe het toch maar.
Even vragen.
Nou, we hebben wel eens vaker dat gesprek gehad, wat verwacht je eigenlijk van ons? En dan als goed vader is het eerste wat je zegt, ik verwacht helemaal niks, gelukkig worden, ik heb geen verwachtingen van mijn kinderen, alles wat je doet als je maar gelukkig wordt. En bij nadere doorvragen van mijn zonen van, kan niet waar zijn dat je 0 verwachtingen hebt, heb ik gezegd, dat klopt. Ik heb niet 0 verwachtingen en ik heb verwachtingen voor jullie en eigenlijk ook voor al je leeftijdsgenoten, voor jou Marnix en voor al je collega's in dezelfde leeftijdscategorie. En dat zijn eigenlijk 3 verwachtingen. De eerste verwachting die ik heb is, pak het cadeautje uit. En wat ik daarmee bedoel, je hebt je lichaam, je hebt je hoofd maar 1 keer gekregen, behalve als je in reïncarnatie gelooft, maar je hebt je maar 1 keer gekregen, pak het uit, kijk wat erin zit, kijk wat de mogelijkheden zijn die je hebt met je eigen hoofd, met je eigen lichaam, met wie je bent. Wat voor competenties heb je, wat voor sterktes heb je, exploreer het, vind het uit, vind uit wie je zelf bent. Dat is 1. 2, kijk om je heen, naar de wereld, buiten jezelf. En kijk wat je beweegt, wat je boeit, wat je harder doet lopen, waar je warm voor wordt, enzovoort. En 3, probeer die 2 dingen, waar je zelf goed in bent, hoe je jezelf kent, samen met wat je zelf motiveert en wat je wil bereiken met je leven, te combineren in je werk of je activiteiten enzovoort. En ik denk, persoonlijk, dat je dan gelukkig wordt als je weet wie je zelf bent, weet wat je kan en dat combineert met hetgeen wat je wil bereiken en daar zelfs je belangrijkste activiteiten van maakt in je leven. En dat zou ik eigenlijk jou, mijn zonen en jouw generatie mee willen geven.
Dankjewel. Ik denk dat het een mooie afsluiting is. Ik heb veel van geleerd, veel inspiratie. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zo ervaren. En ik hoop dat we over 10 jaar, waar we het over hadden, dit is rustig kunnen terugluisteren en dan wie weet weer in een podcastje de boel kunnen evalueren. En dan hopen dat het de goede kant op is gegaan. Dank
heel
voor
mooi.
Het gesprek, Feike.
Marnix, dank jou en heel goed dat je dit doet. Super.